onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen 1, 2 en 7. Psalm 89, de verzen 1, 2 en 7.
Zo.
Deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. En van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijden de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij zich niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerte, aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot de Vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk zo wandelt in de vreze, den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in de laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, en zo hebt elkander vuriglijk lief uit de rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt verzoening aangebracht. En dat moet gepredikt worden, opdat gij het toepassen, inbrengen in onze harten. Die verzoening in Christus, dat dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Want als gij bloed ziet, dan zult gij voorbij gaan. En zonder bloedstorting geen vergeving. En zonder de toepassing van dat bloed is er geen genade. Gij openbaart uw genade op grond van het bloed en door het bloed. Here, want door het bloed worden we gereinigd, door het bloed van Christus en door de geest van Christus. O, mochten we het verstaan, hoe jong we ook zijn, of hoe oud we ook zijn, we zijn allemaal een dag oud. Here, dat we dat zouden beseffen en we reizen als in een dag daarheen, naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dus voor uw volk is dat geen verschrikking meer, maar een welkome overgang van de tijd in de eeuwigheid. En dat hebben ze hier al leren kennen, dat de tijd komt, dat de eeuwigheid komt in de tijd. Want deze tijd die zal vergaan, de tijd die alles verslindt. Here, we mochten het beseffen. Die tijdelijke wereld, gij hebt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen. Uit welk is uw koninkrijk, uit welk is binnen in ons. Wij die wedergeboren zijn tot de levende hoop. Als dat met ons gebeurd is, dan leven we in een andere wereld, omdat we niet meer van deze wereld zijn. Want het komt openbaar van welke wereld we zijn. Als alle mensen ons lief hebben, dan zijn we van deze wereld. Maar als deze wereld ons haat, dan zijn we van uw koninkrijk, van een andere wereld. Omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. Heren, en gij brengt het in ons leven openbaar. Want dat is al in de moederbelofte vastgesteld. Dat het zaad der slang, het zaad van Christus, zal vervolgen en zal haten en benauwen en lasteren. Maar dat Christus als grote triomfator de Satan heeft overwonnen en zijn kop vermorzeld in het graf en daaruit is opgestaan. De dood gedood en het graf begraven. Heren, mochten we uit uw leven, uit uw verdiensten, uit uw lijdelijke gehoorzaamheid, uit uw dadelijke gehoorzaamheid, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, en die gehoorzaamheid kan u behagen, omdat zij volmaakt is zonder enig gebrek. En daarin ziet gij uw kinderen aan. En mochten we het ook zien, Heren, gelovende in uw naam, opdat we niet meer door allerlei wind van leer zouden worden meegevoerd, of eigen ideeën, hoe vroom ze ook zijn. Het moet alles door uw woord worden weerlegd, tegengesproken. Want alles wat niet gegrond is op uw eeuwig blijvend getuigenis zal geen dageraad hebben. Maar dat onvergankelijke woord, terwijl het Christus is, ook het geschreven woord, zal blijven tot in eeuwigheid. O, dat we dan in dat woord geworteld mochten worden. Vastgeworteld. Opdat we niet heen en weder bewogen zouden worden. Opdat we niet zouden verschrikt worden. Hoewel, we zijn zeer vele malen verschrikt vanwege dat ongeloof dat ons zo bevangen kan. Heere, dat is geen verontschuldiging van om te leven uit die volleinde des geloofs. Dat is het privilege van al uw volk en kinderen. Maar gij weet hoe zwak we zijn, hoe kort van duur. Heren, we vallen u niet tegen. Als we uw eigendom zijn, vallen we u niet tegen. Want gij hebt er alles op gerekend. Hoe zwak we zijn. Hoe krachteloos. Maar in u is de kracht. Want gij zijt opgestaan uit de krachteloosheid. Gij hebt de krachteloosheid teniet gedaan. Dan mag uw volk roemen in de zwakheid. Omdat de kracht van Christus in ons leven verheerlijkt wordt en geopenbaard. Want dan vermogen we alles door de kracht van Christus. Heere, gedenk de kleine kinderen. Ach, we kunnen wel zeggen dat ze nog niet alles verstaan, maar hoe is het met ons gesteld? We moeten nog beginnen om het te verstaan. Want het is zo eindeloos, uw zaligheid. Een eindeloze zaligheid, een onbegrijpelijke zaligheid. Een zalige zaligheid. Heere, dat we erin mogen zwemmen, in die vrijheid van Christus. Gebonden aan uw woord, als gevangenen van Christus. Want daarin ligt de ware vrijheid, de godzalige vrijheid. Om een gevangene van Christus te zijn, dus eeuwige uitverkiezing. Verheerlijkt aan uw naam en kracht, gaat de rij nog door. In de kracht van uw opstanding. Om Jezus willen, amen. Gemeente Paasdag. De opstanding van Christus uit de doden. Het was voor de discipelen niet in die zin een verborgenheid. Want Christus had het voor zich. Maar Gods volk moet er altijd weer bijgebracht worden. En herinnerd worden door de Heilige Geest. Met kracht. Door de opgestane Heer Jezus. En waaruit alles voortvloeit, geliefde, want God de Vader doet ten aanzien van de zaligheid niets buiten Christus, niets buiten zijn woord. En u kunt dat lezen in de tekst van onze overdenking, vers 3, uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus daarin zien we ook de tekst die eraan vooraf gaat. Het is tot de vreemdelingen gericht. Gods volk. Gods volk in de verstrooiing. Jacobus zegt zaligheid. Verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocia, Azië, Bithynië. De uitverkorenen, dat betekent hier de geroepenen. De geroepenen. Want u kent toch de heilsketen. Roeping, rechtvaardigmaking. Wedergeboorte, geloof, heerlijkmaking. Het staat alles in de heilsketen. De Heere begint in de tijd met de roeping. Daar gaat wel naar de voorkennis van God de Vader. Ja, het is alles. Het gaat alles van God de Vader uit. God de Vader heeft een voorkennis. En die is van eeuwigheid. Maar de uitverkorene, dat wordt niet zozeer, ook de kanttekeningen zeggen dat, dat wordt niet zozeer ten aanzien van de eeuwige verkiezing bedoeld, maar veel meer van de roeping in de tijd. Roeping, Gods volk wordt geroepen, dat is ook de doodslag voor al die gelovige mensen in onze dagen. Die beginnen met het geloof. Het begint niet met het geloof, het begint met de roeping. En wie roept? Christus. De Vader roept door Christus. Kijk, die fundamentele dwaling. Het geloof, zeggen ze dan, is een gave Gods. Dat is absoluut de waarheid. Alles gaat van de Vader uit. Maar in en door Christus. De wedergeboorte en het geloof, die worden door de afscheiding geïsoleerd van Christus. Want het geloof wordt dan als een hebbelijkheid ingestort. En dan wordt Christus niet genoemd. Je moet het maar lezen bij die oudvaders. Het geloof is een hebbelijkheid ingestort, als een habitus. Ja, aan de afscheiding heb ik nog een andere mevrouw bijgezet. Mevrouw de actus. Want kijk, als je de habitus hebt ontvangen, dan moet je nog met krukken leren lopen. In het revalidatiecentrum van dokter Comrie. Ja, ik spot er een beetje mee, want het is ook een spot. Het is ook een spotleer. Het is een dwaal, het is een ketterij. Het geloof als een gave Gods wordt in en door Christus de ziel geschonken. Je kan nooit buiten Christus aan het geloof komen. Dat zal God. Zo geeft God die gave des geloofs niet. En het is altijd geleerd, zelfs in de reformatie, dat de geloof wordt ingestort als een hebbelijkheid. En dan beginnen we in Christus te geloven. Nou, dat is. Het is een grote ketterij. Het wordt in en door Christus, want het begint niet met het geloof. Het begint met de roeping. Abraham werd geroepen uit het Ur der Chaldeeën. En de uitverkorenen, de geroepenen, worden geroepen met een inwendige roeping, een krachtdadige roeping. En dat geschiet alles door de opstandingskracht van Christus. De wedergeboorte geschiet door de opstandingskracht. Kijk, hier staat, hier wordt de wedergeboorte aan de Vader toegeschreven. Maar het is een werk van een drieëne God. Want het is de Vader die verkiest. Het is de Zoon die verlost. Daar heb je de wedergeboorte. En het is de Heilige Geest die dit alles toepast. Het is ook de geest der heiligmaking. Wordt ook gelijk genoemd hier in dat tweede vers. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Het geschiet door de Heilige Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Daar heb je de verzoening. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Was dan op, hè? Hier staat eigenlijk was dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Vermenigvuldig, dat wil zeggen opwassen. De besprenging des bloeds van Jezus Christus, want zonder bloedstorting geen vergeving. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dus als het begint met de roeping, en het begint met de roeping, de doden zullen horen, de stemmen des Zoons van God. Daar heb je nou Christus door welke de roeping geschiet. God de Vader roept door middel van zijn Zoon, door zijn Zoon. Want niemand kan tot de Vader komen dan door hem. En niemand kan tot Christus komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De opwekking geschiet door de Zoon. De roeping geschiet door de Zoon. De rechtvaardigverklaring geschiet door de Zoon. Want roeping, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, geloof, dat geschiet in een twinkeling of een aai. Dat zijn geen onderscheiden, dat zijn wel onderscheiden zaken. Maar die geschieden niet na elkaar. Die geschieden tegelijkertijd. Uit zijn bloed vloeide bloed en water. Het bloed tot rechtvaardiging, het bloed tot verzoening van alle zonden en het water tot de wedergeboorte. Daar heb je het bad der wedergeboorte. Dat is niet een geïsoleerde zaak. Dat komt alles uit Christus voort. Het is alles in en door Christus. Ook het geloof als gave Gods. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, maar in en door Christus. Als je dat gaat isoleren, dan zit je het woord te vervalsen. Het is alles in en door Christus. Ja. Dus ze worden geroepen, die uitverkorenen, hè, zoals hier bedoeld, de geroepenen, die zijn in de tijd, hè, worden ze geroepen. Ze zijn van eeuwigheid uitverkoren, maar ze worden in de tijd geroepen. En die geroepenen, die weten niet dat ze uitverkoren zijn. Dat weet geen mens. Tenzij je geroepen wordt. Hè, dan kom je achter het geheim der zaligheid naar de mate des geloofs. En die roeping, hè, ik zal het eens in één zin zeggen. Christus roept de zijne uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Vader roept Gods kinderen, Gods uitverkorenen, in en door Christus. En Christus spreekt levendmakend, hij spreekt rechtvaardigmakend, hij spreekt zaligmakend, hij spreekt vrijmakend, heiligmakend, heerlijkmakend. Het is alles in één, in en door Christus. Want uit hem zijt gij geworden in hem, wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. Gods volk krijgt in de wedergeboorte alles. Alles wat in Christus te vinden is, dat wordt op hun rekening, op hun naam geschreven. En door de oefeningen des geloofs komen we erachter wat we allemaal in Christus hebben. Want daar, die rijkdom is onuitputtelijk en zonder plafond, die kennis. Die zaligmakende kennis is zonder plafond. Wij kennen hier ten dele, hè? En zolang van deze zijde van het graf, ook de geloofskennis is ten dele. Maar straks wordt het ten dele kennen teniet gedaan en dan zullen we kennen zoals we gekend zijn door God in Christus. Dat is een hemelse kennis, dat is een volmaakte kennis. Hier al door het geloof is ook een volmaakte kennis, maar alles in zijn mate. De rechtvaardigmaking is niet met mate, de roeping is niet met mate. Dat is alles volkomen. De wedergeboorte is niet met mate, je wordt niet voor een stukje bij beetje wedergeboren. Nee, dat is alles volkomen. Die heilsordelijke keten, dat is een volkomen heilsorde. Die zaligheid, die wordt bewerkt door die volkomen zaligmaker. Van de Vader geschonken, van de Vader gezonden, van de Vader gegeven. En al die heilsgoederen komen voort uit de barmhartigheid Gods in Christus. Dus ook het geloof. En er is, als je die reformatoren leest, nogmaals, ik heb van de week, verleden week die boeken van professor C. Graafland, die analist van de gereformeerde bond, waar die en al die oudvaders is naast elkaar. Dat is wel eens nuttig om te lezen. Maar dan denk ik, jongen, er moet toch nodig een nieuwe reformatie komen. Niet om die vaderen te verbeteren. Maar ik vind wel dat ze gestruggeld zijn en dat ze het geloof isoleren van de oorzaak des geloofs, dat is Christus. Dat is niet hun bedoeling geweest. Nee. Maar we moeten wel Bijbel spreken en Bijbel spreken. Als we spreken over het geloof en zijn gaven Gods, dat komt ook voort. En dat komt alleen maar voort uit de opstandingskracht van Christus. Wanneer hij tot de ziel spreekt, zoals ik u gezegd heb, zaligmakend, rechtvaardigmakend en vrijmakend, dat is de oorzaak dat de ziel gelooft. En denk nou nooit dat het komt door een geïsoleerde instorting van de habitus. Want dat is allemaal praat buiten Christus om. En dat is een miskenning van het offer van Christus. Want hij heeft het volkomen volbracht. Wat? De zaligheid voor Sion. Ten eerste de rechten des vaders verheerlijkt. Want Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren te zaligen. Maar om de rechten van zijn vader te verhogen. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Denk er goed om. De leeuwtje de stam mag nooit geïsoleerd worden van de lam. Van het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Nou, absoluut niet. En dat is hier ook, hè, met de heilsgoederen, met de zaken der zaligheid, met de geloofszaken, is dat alles in Christus te vinden. Hè, want anders zou het geen volkomen zaligmaker zijn, als het geloof als een hebbelijkheid buiten Christus om wordt ingestort. En dan pas, hè, door de actes des geloofs, hè, dan gaan we in Christus geloven. Nou, dat is echt een grote ketter, een buitenbijbelse ketterij. Nou, als Christus krachtdadig roept, dan gelooft zo'n ziel metterdaad in hem. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die ze gehoord, die ze geloofd hebben, aangenomen hebben. De verzoening wordt hun geschonken. Ze kunnen het niet weigeren. Want het is irresistible grace. Dat kan je echt niet weigeren hoor. De zaligheid, de geschonken zaligheid. De toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat kan je niet naast je neerleggen. Dan zou die volkomen zaligmaker een onvolkomen werk doen. Als middelaar van toepassing is er geen mens op deze wereld die hem kan weigeren. Ten spijt van onze vijandschap. Want kijk, dat gebeurt er in de wedergeboorte. Dan wordt onze vijandschap, die oude Adams vijandschap, gedood. Want die oude mens, die laat God niet in het leven. Nee. Die afsterving, ik heb het al zo vaak gezegd, die afsterving van de oude mens na ontvangen genade, dat is allemaal Roomse ketterij. Die nieuwe mens, die oude mens wordt trouwens nooit aangevallen. Die nieuwe mens wordt aangevallen. Daar heeft de apostel Petrus het ook over in dit hoofdstuk. De beproeving des geloofs, hè, Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Dan wordt hun geloof gelouterd. Maar laten we De oorzaak van de wedergeboorte, de oorzaak van het geloof, de oorzaak van de rechtvaardigmaking, ligt in het bloed van Christus, ligt in de opstandingskracht van Christus. Hij is gestorven om onze zonde, daar heb je de verzoening. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daar heb je de verzoening in de tijd. De verwerving en de toepassing, dat zijn twee zaken, die kun je nooit van elkaar scheiden. Maar nou, die verwerving, die blijft tot in de eeuwigheid. En de toepassing, velen zullen, tot de rantsoen voor velen, maar niet allen. Die verwerving, die gaat velen voorbij. Omdat ze niet willen dat Christus koning over hen is. Maar hoe is het dan met Gods volk gesteld? Zijn die dan zo gewillig om wedergeboren te worden? Nee, absoluut niet. Eén brok vijandschap. We zijn van nature vijanden van onze zaligheid. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. En ook na ontvangen genade zal Gods volk dat ruiterlijk erkennen. Als God weer eens alles op zijn plek brengt. Want dat moet regelmatig gebeuren na ontvangen genade. God heeft in Christus alles op zijn plaats gezet. Ten aanzien van de zaligheid. In Christus is alles op zijn plaats. Maar ook in de toepassing komt dan alles op zijn plek. En niet dat je dat allemaal zo kunt omvatten en zo kunt beheersen. Dat Calvijn noemde dat een ingewikkeld geloof. Die pas wederom geborenen, die moeten overal nog achterkomen. Niet dat ze Christus niet kennen, want Christus zegt van de kleine dat ze daadwerkelijk in hem geloven. En wee degene die die kleine ergeren. Dat is altijd het struikelblok geweest van de afscheiding. Afgescheiden van de leer van de reformatie. Afgescheiden van de kerk van de reformatie. Daar komen alle ketterijen uit voort. Alle doperdom komt eruit voort. Want er wordt ook binnen de Revo-kerken aan de kinderdoop hevig getornd. Zoals aan het huwelijk hevig wordt getornd. Want de scheppingsorde doet er niet meer toe in onze zaken. Zelfs dominees leren dat openlijk. Homofielen mogen het avondmaal. Daar heb je zeg maar een verkrachting van de scheppingsorde.
Nou, God laat zich echt niet bespotten hoor. Al ben je ook 10.000 keer reformatorische dominee. Dan laat God zich niet door om de tuin leiden. God houdt zijn woord en het blijft zijn woord. En hij blijft God. En alles wat zich niet onderwerpt aan de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus moet verworpen worden. Al klinkt het nog zo 10.000 vrouwen. Verworpen worden. Want alleen Christus en zijn leer blijven bestaan tot in zijn eeuwigheid. Het levende woord van God blijft bestaan tot in de eeuwigheid. En het is wel een dierbare tekst, geliefde, want het komt alles voort uit de opstanding van Christus tot gehoorzaamheid en de besprenging des bloeds van de Heer Jezus. Genade zij en vrede zij vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader. Dat is nou het doel van de herschepping. Dat is de ere Gods. Dat is niet bekeerd zijn. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar ik heb u zoveel keren gezegd. Bekering is geen doel in zichzelf. Het leven des geloofs is geen doel in zichzelf. Nou. Dit is het doel. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag bij dag. Met zijn gunst bewijzen. Zelfs in de grootste verdrukking. Blijven ons hart in de Heer gerust. Ondanks alle aanvechting. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Naar zijn grote barmhartigheid. In Christus. Dat is niet geïsoleerd van Christus hoor. Nou, absoluut niet. Nou. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Hè? Geloof, hoop en liefde. De hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is een zekere hoop. Dat is een zaligmakende hoop. Die komt voort uit de persoon van Christus. Hij is onze hoop. Zijn naam is Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Er is hoop voor hopelozen. Want zijn naam is Raad. Er is zaligheid voor goddelozen. Want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En hij is ook opgestaan door de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden. Komt de wedergeboorte tot stand. Daar heb je de oorzaak van de wedergeboorte. Dat is niet mevrouw Habitus of meneer Habitus en mevrouw Actus. Het geloof kan je wel een habitus noemen. Maar het geloof gelooft. Als je dat los gaat maken zoals de afscheiding gedaan hebt. Dan krijg je de grootste ketterijen. Want het geloof is niet alleen kennen, daar begint. Hè? Kennis, toestemmen en vertrouwen. Een vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaligheid die men niet ziet. Daar heb je het ware geloof. En daar is geen onderdeel van vast te maken. Van het prilste begin van de wedergeboorte wordt Christus gekend als profeet, priester en koning. Dat heeft de afscheiding ook geïsoleerd. Je leert hem eerst kennen als profeet. Dan leer je hem kennen en voor de gelukkigen leer je hem dan ook nog kennen als koning. Hè? Maar dit zijn nameloze ketterijen die Gods woord niet leert. Dat is allemaal uit eigen idee en daar hebben ook de oudvaders, sommige oudvaders hebben daartoe sterke aanleiding voor gegeven. Om het te isoleren wat God bijeengevoegd heeft. En wat God bijeenvoegt, scheiden de mens niet. Daar heb je het nou. Want het is alles in Christus, alles volkomen volmaakt. In hem zijt gij volmaakt. En dat is een zwaar stuk om te geloven, geliefde. Want als je nou met één oog kijkt naar je verdorven hart en met de andere oog op het lam Gods. Ja, dat blijft allemaal een twijfeling onder. Even, dat is trouwens ook niet het ware geloof. Nee. Want velen hebben Christus gezien in de trappen van zijn vernedering. Maar weinig hebben Christus gezien in de trap van zijn verhoging, in de kracht van zijn opstanding. Dat toen heeft hij zijn alleen aan zijn volk, aan zijn ware volk geopenbaard. En in die verhoging kent de wereld Christus niet. Ze kennen hem ook niet zalig maken in de trap van zijn vernedering, maar ze hebben hem zo wel aanschouwd. Hè? Het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt, aangewezen door Johannes de Doper, aangewezen door de profeten, de komende Messias en die gekomen was, hangende aan een hout. Tot een vloek geworden, opdat vervloekten het eeuwige leven zouden beërven. Maar in de kracht van zijn opstanding, geliefde, Abraham werd wedergeboren door de opstandingskracht van Christus. Ja, nou, ik zal het u bewijzen uit het woord. Maar door het dierbaar bloed van Christus, vers 19, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend geweest is van voor de grondlegging der wereld. Hoor je dat? Hoor je dat? Toen was alles al klaar in God. In en door Christus. Maar is geopenbaard in de laatste tijden om uwentwil. Dus in de eeuwigheid was alles al bereid. Christus, het beloofde zaad aan Abraham beloofd. Het zaad met een hoofdletter, al in de moederbelofte vastgelegd. Dat verbond met Abraham zijn vriend. Dat is gesloten in de nooit begonnen eeuwigheid. Abraham was niet de eerste. Nou, ben je wijze met. Het genadeverbond is al gesloten tussen de vader en de zoon. En die waren het volstrekt met elkaar eens. Er is nooit geen oneenigheid geweest tussen de drie goddelijke personen. En het zal er ook nooit zijn. Want God is een heilig wezen en een volmaakt wezen. Er is maar één God. Onderscheiden in God de Vader, God de Zoon. Heden heb ik u gevenereerd. En de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. De Vader verkiest, maar de Vader weet het baart ook. In en door Christus. Ja, absolute waarheid. En dat is het geheim, geliefde, als we een leerstuk gaan isoleren van Christus. Dan krijg je de ketterijen. Die na zijn grote barmhartigheid, omdat hij bloed ziet, is de Vader barmhartig. Oneindig barmhartig. Voor de grootste der zondaren. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Is dat bloed van Christus al gestreken aan de deurposten van uw hart geliefd? Want er gaat kracht van dat bloed uit. Er gaat kracht van Christus uit. En er gaat van zijn bloed kracht uit. Kun je het verstaan? Kun je het verschil verstaan? Kun je het onderscheiden verstaan? Toen die bloedvloeiende vrouw hem aanraakte van achteren, toen zegt de Heer Jezus, ik voel er is kracht van mij uitgegaan. De Heer Jezus wordt daar zwakker van, om het zomaar eens te zeggen. Ja, nou niet zwakker naar zijn godheid, nee. Maar hij voelde wel, er is kracht van mij uitgegaan. Iemand heeft me aangeraakt. Ja, de discipelen zeggen, de hele menigte verdringen. Hoe kan je zeggen, iemand heeft u aangeraakt? Ja, maar dat aanraken van die bloedvloeiende vrouw was niet dat aanraken van door de menigte die hem verdrong. Nou, heel ander aanraken. Want ze zeggen, als ik de zoon van zijn kleed aan zou raken, zo zal ik genezen zijn. Dat mens kwam met een wondergeloof. Ja, dat was geen zaligmakend geloof hoor. Dat maken er natuurlijk, dat maakt heel de kerk ervan. Allemaal zaligmakend. Nee, niks ervan. Allemaal onderscheiden. En dat leert Gods woord ons duidelijk. Dat niet alle mensen die van ziekte genezen zijn, van ongeneeslijke ziekte, tot de zaligheid geraakten. Nee, dat kun je zien. Die melaatse kwam er maar één terug, God de eer geven. Die Samaritaan. En de rest heeft heel hun leven in dat wonder geroemd en zijn voor eeuwig verloren gegaan. Dus als die bloedvloeiende vrouw teruggekeerd had met op zich die lichamelijke genezing, dan had ze onbekeerd teruggegaan. Maar de Heere maakt het wonder. Der wonderen in het leven van deze vrouw. Hij roept ze voor zich. Nou, toen zakte dat mens door de grond heen. Want ze had eigenlijk die genezing gestolen. Dat was wel een zalig stelen. En dan roept hij ze voor de voeten. Want voor de voeten van het lam word je vrijgesproken van schuld en straf. Niet achter, voor zijn voeten. Ja. Het wordt wel eens achter je geopenbaard. Hè? Zoals bij die Emmausgangers. Eerst, de Heer Jezus liep achterop. Hij haalde hen in. Ja, om hen uit het woord te onderwijzen. Het woord gaat de leerlingen uit het woord onderwijzen. En dat zien we ook bij Abraham toen hij zijn zoon offerde. En de Heer zei, stop. En Abraham moest het mes weer in zijn schede steken. Maar er moest toch geofferd worden. En achter zijn rug was dat rammetje in de struiken verward. En toen kwam het op dat altaar te leggen. Want Isaac was geen type van Christus, maar van de kerk. Dat zwaard wordt afgebogen. En waar komt dat zwaard in terecht? In dat rammetje. Zwaard ontwaakt tegen uw herder. Tegen de man die u metgezel is. Doorsteek die herder. Sla die herder neer. Dat heeft Christus nou op zich genomen. Om dat wraakzwaard van God door zijn hart te laten gaan. Gestorven om onze zonden. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wedergeboren tot een levende hoop. En vergeet deze keten nooit, geliefde. Roeping, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, geloof. Het schiet alles in één. Het geschiet op de stem van de Zoon van God. Door woord en geest. Met kracht in je ziel. Met je ziel gered, je tranen gedroogd. Ja, dat is kort gezegd. Als hij ervoor staat, ja, dan lijkt het wel of dat die eeuwige ellende nooit stopt. Nooit stopt. Maar als de verlossing daar is, als de vrouw het kindeke baart, is ze haar smarten vergeten. Niet waar? Dan roemt ze in het kindeke. Ja, zo is het ook met het leven des geloofs en wat eraan vooraf gaat. Wat eraan vooraf gaat, is duidelijk onderscheiden met wat de kerk in het uur van de wedergeboorte ontvangt. En dan wil ik liever spreken, hoewel Gods woord ook duidelijk spreekt over de wedergeboorte. Dat is maar niet zeg maar een zaak wat je naar achteren kan brengen. Nee, dat staat voluit in het licht van het woord en van de Heilige Geest. Maar rechtvaardig verklaring, rechtvaardig making, de zonden worden vergeven in het uur van de wedergeboorte. In die doorgang door de enge poorten wordt recht gesproken. Door recht verdoemd en door recht verzoend. De wet verdoemd en het evangelie spreekt vrij. Oh mensen, dat is toch zo'n heerlijke leer. Het is ook een heerlijke zaak. Het is een levende werkelijkheid. Die verzoening in Christus. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En zit daar nou de kracht in die enkele woorden? Waarachtig en gewis. Waarachtig en gewis. Oh ja? Die man die had echt geen kracht meer in zijn bloed om op te staan, want hij was verlamd. Maar op het woord van Christus staat hij op voor zijn bedden. Met een geredde ziel. Met een geredde ziel. Kijk, daar heb je die dubbele genezing. Genezen van de verlamdheid en ook wedergeboren tot een levende hoop. Ja? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Anthropos. Maar mijn Vader die in de hemel is. Want Christus geeft van het werk der verlossing de Vader de eer. De woorden die hij spreekt zijn woorden des levens, woorden des eeuwige levens. Maar hij geeft de Vader de eer. Want het zijn niet mijn woorden, maar de woorden van degene die mij gezonden heeft. En de Zoon eert de Vader en de Vader eert de Zoon. Dat is nou altijd die heilige harmonie in dat wezen Gods. En daarin is de kerk zeer verblijd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben het opgezongen. En we zullen het nog zingen als de Heer het geeft. Gij toch, gij zijt de roem. De kracht van hun kracht. Daar heb je nou die opstandingskracht waarin de kerk roemt. Want daardoor is ze wedergeboren. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door die kracht. En ook de oud-testamentische heiligen. Die niet bij Golgotha, die niet bij Paas aanwezig geweest zijn. Bij het heilsfeit aanwezig geweest zijn. Toch kennen zij ten volle. Want de oud-testamentische gelovigen die zijn niet anders bekeerd als de nieuw-testamentische gelovigen. Nou, dat moet je nog geloven. Dat is alles één in Christus. Ja. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Christus is uit de doden opgestaan. Dat betekent hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Ja. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu der zonde, de prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Oh, als je dat geheim mag kennen, gemeente, dan ga je meer getroost onder het heilige kruis, naar het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Dat zal ik u verzekeren, op grond van Gods woord. Leven uit de opstandingskracht van Christus, dat kunnen we bij Paulus vinden, opdat ik hem kennen. Dat is omdat ik hem opnieuw kennen, opdat ik hem gedurig kennen, bestendig kennen. Er is een bestendig kennis des geloofs. En dat betekent niet dat dan de aanvechtingen minder worden. Nee, no. Meer. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Daarin krijgt God meer de eer, hoe meer beproefd. Geloofsbeproeving heb ik het nou over hoor. Want er is allerlei beproeving. De wereld wordt ook beproefd. De wereld moet ook lijden. Maar nooit om Christus wil. Nee, dat kennen ze niet. Hem kennen ze niet. Maar gelijk hij die u geroepen heeft. Kijk, daar begint het mee, vers 15. Heilig is, zo wordt gij ook zelf heilig in al uw wandel. Dat is geen opdracht. Dat is een vaststelling van het zalige feit. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Dat is belovenderwijs wordt dat toegezegd. Als een vaststaand feit dat het zo gaat, dat het zo is. De godsdienst gaat ermee aan de slag om heiliger te worden. En Gods volk hoeft er niet mee aan de slag. Want in Christus zijt gij volmaakt. Is er dan geen strijd te strijden? Ja, daar kijk. Ja, wat versta je dan onder een strijd te strijden? Om steeds heiliger te worden? Dat is een miskenning van het offer van Christus. Want Gods volk wordt niet heiliger dan ze in Christus is. Zijt heilig, want ik ben heilig. Dat is niet een opdracht, dat is een vaststelling van de feiten. Gods volk is heilig, in Christus volmaakt. Wij leren op grond van de schrift geen, laat ik eens zeggen, de rechtvaardigmaking zeggen ze dan, is volkomen, de heiligmaking onvolkomen. Dat is ook weer een verschrikkelijke ketterij. De heiligmaking is net zo volkomen als de rechtvaardigmaking. Want anders zou je Christus delen. Want de heiligmaking komt voort uit het is Christus zelf. Christus zonder handen en benen zonder hoofd. Dat leren ze tegenwoordig als de heiligmaking. Nou hunt hij zo'n praktische heiligmaking. Hij zegt dat is iets waar ik geen verstand van heb, want dat leert Gods woord niet. Komt het dan niet openbaar in de vruchten? Absoluut de waarheid. Maar uit de boom. Niet door de werken, uit de boom. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Uw vrucht worden uit mij gevonden. En als we leven uit het offer van Christus, dan geschiet alles vanzelf. Laat God het doen en dan geschiet alles vanzelf. Maar de mens moet er ook nog een beetje met zijn vuile vingers tussen zitten. Daar is Gods volk veel op te betrappen. Ze worden ook betrapt door de onmiddellijke waarschuwingen en bestraffingen des Heilige Geestes. Oh ja. Want kijk, als Gods volk bezig is in een ketterij te vallen, of in de zonde te vallen, dan moet je nou echt niet denken dat God afhankelijk is van de kerkelijke tucht. Ben je wijze mensen. Nou. Dan stuurt de Heer wel een Nathan. Gij zijt die man. Misschien kerkraad aan te passen komen. Gij zijt die man. Want de Heer let nauw op zijn volk. Oh ja, heel nauw. En dan kunnen we duizenden voorbeelden van in de schrift. Kunnen we u geven. Dat de Heer op zijn volk let. En dan moet de touw van der liefde wel eens vieren. Opdat je zou weten aan welk touw dat je vastzit. Als de Heer dat maar iets laat vieren, val ik in alle kuilen die er zijn. Maar moet je achterkomen, wij houden ons pad niet recht. God doet het. En die dwalen, brengen in het rechte spoor. Nou, dat is het gedurige werk des geestes, des zoons en des vaders. En die dwalen, brengen in het rechte spoor. Ja. Want als je dat leest bij Bunyan, er komen christenen een hoop. Die vallen ook ergens in slaap in het land Beleu. Of, hoe noem je dat? Slaapgrond betekent dat. Ja. En dan worden ze gegezeld om weer op die rechte weg. Want een iegelijk die hij lief hebt, die straft hij. De bestraffing, de vaderlijke kastijding. Daar kan Gods volk niet buiten. Nou, daar kan Gods volk niet buiten. Want wij zijn niet van die rechthoudende mensen. Ik heb maar één weg, dat is van God af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Omdat Christus die volkomen gehoorzaamheid ons is toegerekend. En daar leven ze uit die dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid van Christus. Door welke kracht? Door de kracht van zijn opstanding. En leven, haakt naar leven, hijgt naar leven, zou ik haast zeggen. Het leven kan met het leven niet twisten. Het leven vindt zijn oorsprong in het leven met een hoofdletter. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mijn geloof zal leven, al ware hij ook gestorven. Daar zegt de Heer iets heel bijzonders. Iets heel bijzonders. Dus het is voor de doden. Dan heb je er iets van begrepen. Het is alleen maar voor de doden. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En Gods volk leert zich gedurig als zo'n dode kennen. Niet meer in de oorsprong met een onverzoende en ongeredde ziel. Nee. Maar dat ze zonder hem tot niks toe in staat zijn. Alleen tot zondigen. Nou, daar kom je achter. Dat zijn profijtelijke lessen in het leven der genade. Dat de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Wel allerlei bewegingen, wel allerlei, ja, allemaal in de wet. En zo is, Arminius, die is pas heel laat onderschept, want dat was ook een leerling van de reformatie. Arminius. Jan de Labbadie, kwam allemaal uit de reformatie voort. Dus daar hebben ze ook half hun ogen in de zak gehad. En dan moet je niet denken dat wij het er beter van afbrengen. Want Paulus heeft zelfs Demas over het hoofd gezien. Gods volk zijn geen helderziende, alleen als de Heer ze het laat zien. Ja, dan kijken ze met Petrus over op dwarsdruk. Dat geeft de Heer ook hoor, dat zal ik je vertellen. Want dan maakt de Heer aan Jozua bekend, er is een ban in het leger. En welke kerkraad kwam daar aan te pas? Ook al niemand. He? Dan zegt de Heer, er is een ban, ik zal niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban die in het midden van u is vertelligt. Dat behoort tot de gehoorzaamheid des geloofs. De Heer maakt het publiek en dan is het publiek. Als God het publiek maakt, dan is het publiek. En dan kunnen we nou over uitweiden. Het gaat nou over de opstandingskracht van Christus. Het gaat nou over de opgestane levensvorst. We gedenken Pasen en kon het zijn ook een gedenken des geloofs. En als het een gedenken des geloofs is, dan ondervind je daar de kracht van. Dan haak je daarna. Of je het ook grijpen mocht. Het welk, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Die eeuwige greep van Christus, die tot stand komt in de wedergeboorte. Maar de oorzaak ligt al van eeuwigheid. Naar de voorkennis des vaders. Oh ja. Die greep van Christus, die zaligmakende greep, begint met de roeping. Dat is een inwendig krachtdadige roeping. Dat geschiet door woord en geest hoor. Niet door een buitenbijbels openbaring. Nee. Roeping, rechtvaardigmaking, wedergeboorte geloof. Heerlijkmaking. Ja. Wedergeboorte geloof. Dat zet ik er nou tussen, omdat Gods woord dat ook doet. Niet in de orde van roeping, rechtvaardigmaking, heerlijkheid. Want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Het begint met de verordinering, die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Maar dat kan je nooit isoleren van de totaliteit van het woord. Dat kan je niet isoleren van de wedergeboorte en het geloof. Nee, natuurlijk niet. Ook de heiligmaking hoort daartussen. Dat wordt hier niet genoemd, omdat het in de roeping, rechtvaardigmaking en de heerlijkmaking alles is ingesloten. Het geschiet alles in en door Christus. Het geschiet alles door de rechtvaardige. Jezus Christus, onze gerechtigheid. En buiten hem is alles dood en doem. Dus Gods volk komt niet aan het geloof zonder Christus. Bijna wijze mens. Dat is gelegen in de roeping. En die hij geroepen heeft, die zijn ook gerechtvaardigd. Want hij spreekt rechtvaardigend. Hij spreekt levendmakend, rechtvaardigend, zaligend, vrijmakend, heiligend, heerlijkmakend. Want het is een volkomen zaak. Hij doet niet alles bij stukjes en beetjes. Hij doet het ineens en voor altijd. Ineens en voor altijd. Door één offer ander. Maakt hij zalig die in hem gelooft. Dan is het geloof geen voorwaarde, maar dat is een gevolg van de roeping. Abraham heeft niet eerst in Christus geloofd voordat hij geroepen werd. Bijna wijze mensen, wat is dat voor een waardeloze leer? Omdat de Heere hem geroepen had, omdat de Heere hem zalig gesproken had. Ik ben uw loon, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Was zijn geloof zijn gerechtigheid? Nee, geliefde. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Dat was zijn gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid van al Gods volk. Die toegerekende gehoorzaamheid, kan ik ook zeggen, van Christus. Dat toegerekende geloof van de volleinde des geloofs, kan ik ook zeggen. Want dat is gerechtigheid van God, waarmee we van God kunnen bestaan. Als we leven uit de volmaakte, volleinde des geloofs. Hij had een volmaakt geloof, dat is volmaakte gehoorzaamheid. Volmaakte gerechtigheid, want die gerechtigheid die hij had, die heeft hij in zijn menselijke natuur verworven. Maar de verwerving, geliefde, moet toegepast worden. En als Christus spreekt tot de doden, dan staan ze op uit hun zondegraf. Daar heb je de toepassing. En dan leven ze eeuwig en altoos in en door hem. Dus die zaligheid die is niet gegrond op losse schroeven. Nee. De gelovige is aan vele twijfelingen onderhevig, vele aanvechtingen, veel rampen zijn des vrome lot. Maar alleen om dat geloof te louteren, om op te wassen in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat zwakke geloof, dat gaat God sterken. En hoe sterker het geloof, hoe zwakker de mens. Want dat had hij niet gedacht. Hè? Je denkt dat zwakke gelovigen, dat zwakke mensen zijn. Dat is helemaal niet waar. Zal ik eens een zwak geloof noemen? Of een klein geloof? Heere, ik zal voor u de dood in gaan. Nou, daar heb je nou een sterke mens met een piepklein geloofje. En weet je wat nou een heel sterk geloof is? Wat Paulus zegt, nou zal ik niks anders meer roemen als in mijn zwakheid. Daar heb je een heel zwak mens en een ontzaglijk sterk geloof. Want van het, en ook na ontvangen genade klaagt de mens maar over dat hij zo zwak is. Ik ben zo zwak, ik ben zo ziek, ik ben zo slap en ik... Nee. Paulus zegt, nou zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid. Opdat de kracht van Christus in mijn leven verheerlijkt worden. Want ik vermag alle dingen, hoe zwak ik ook ben. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht is en geeft. Dat is de dat is leven uit de opstandingskracht van Christus. Dat schijnt een heel zwak aanzien te zijn. He, Paulus die werd zelfs om zijn prediking veracht, want hij was helemaal niet, geen sterke redenaar. He, maar hij kwam. Mijn reden is verachtelijk, zegt hij. Maar het was toch krachtig door de Heilige Geest en in veel verzekerheden. Daar heb je nou dat God zijn kracht verheerlijkt in de zwakheid, in zwakke mensenkinderen die hij... Hier, Petrus, ook zo'n zwakkeling. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontius en noem maar op. Een apostel van Jezus Christus. Petrus was niks buiten Christus. En niemand, geen enkele gelovige, is iets buiten Christus. Door hem bewegen wij en leven wij. Anders zijn we net zo morsdood als de hele wereld. Ja? Wedergeboren tot een levende hoop. Hè? Die hoop, dat is geen dode hoop, dat is geen hoopje, maar een levende hoop, een zaligmakende hoop. En hij is onze hoop. Geloof, hoop en liefde. Ja. Nou, daar kan Gods volk niet mee werken. Hoor. Nee, het geloof is geen hefboom. Het geloof is zwakmakend. Nederigmakend. Het geloof is zo'n zwakmakend ding, ik kan het je niet zeggen. Hoe meer geloof, hoe zwakker de mens. Ja. Het zwakke, de meest zwakke mens in geestelijk opzicht te verstaan, die kunnen roemen in een sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Vergeet dat nooit, gemeente. Vergeet, ja, je kent het vergeten, maar als je het ondervindt, dan weet je het. Zijn naam is Raad. Dat zegt het sterke geloof in de zwakheid van zijn existence. Vat je dat? Dus hoe sterker het geloof, hij moet wassen, ik minder worden. Daar heb je nou dat sterke geloof van Johannes de Doper. En ik minder worden, minder is niet een nul. Maar Johannes, dan kun je toch haast niet geloven. Juist dan wel! Omdat hij sterke God is, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. In mijn plaats, voor mij, achter mij, beneden mij, boven mij. Daar heb je die vurige muur rondom de kerk. Welk is Christus, het licht der wereld. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. He, hij is opgestaan, hij is doorgebroken, door het graf doorgebroken. He. Zo moeten we het verstaan. Hij is niet opgestaan. De opstanding van Christus, dat was een doorbreking uit de dood. Hij is werkelijk gestorven. Anders had hij geen eeuwige verdijen zijn verdiensten kunnen geven. Hij is werkelijk gestorven. Hij moest ook sterven. Dat eiste de wet. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dat heb Christus op zich genomen. Dat heb Christus, die dood, heb Christus op zich genomen. Die straf. Dan kom je toch nooit over uitgewonderd, mens. De straf die ons tevreden brengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Die moordman. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Nou, hoeveel kilometer zal het geweest zijn? He, van de Gazastrook naar Moreland. Een paar duizend. Nou, daar had die moordman geen oog meer op. He, kijk eens, een mooi meer, mooie bergen. Kijk eens, een mooie natuur. Kijk eens wat een mooie beer. Kijk eens wat een mooie kanker. Ik weet niet waar je het over hebt, zou de mama zeggen. Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar hij heeft zich laten vernietigen. Hij heeft zijn eigen ik er aangegeven. Ja, om verdoemelijke ikken zalig te worden. Om verdoemelijke ikken van hun ik te verlossen. En die zalige ik. Hoe zalig is dat volk? We hebben ervan gezongen. Dat naar zijn klanken, uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Leven uit de opstanding van Jezus Christus. Dat is een leven uit de opstanding uit de doden. Gods volk is met hem opgestaan. Ze zijn met hem gestorven. En dat ga je naderhand verstaan, geliefde. Want als je die oude mens dood sterft, dan kan je dat geen naam geven. Nee. Dan weet je wel, voor eeuwig verloren. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. En als je dan in die poort die vrijmaking, die vrijmakende stem van Christus hoort. Hè, die zondevergevende stem. Van de opgestane levensvorst. Dan is het wonder nog te groot. We kunnen dat met ons zwakke geloof helemaal niet omvatten. Hè? Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Ja. Gods volk heb het maar een weinig tijds bezeten. Hè? Wat de bewondering aangaat. Hè? De bewondering. Waarom hebt gij het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming vindt. Nou sluit de mens zichzelf uit. Er is natuurlijk een dubbele predestinatieleer. De verkiezing en verwerping. Maar daar moet je eigenlijk niet mee bemoeien. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Want komt openbaar in dat roep achterna roepen van Christus. Nou ja. Want daarin is het sterven aan de wet gelegen. Die Samaritaan die brak door de wet van Mozes heen. En die viel voor de voeten van de ware hoge priester met een hoofdletter. Ja, die hoge priester in de tempel, dat is, ja, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar ik moet die ware hoge priester hebben. Met zijn priesterlijke bediening. Met zijn profetische bediening. Met zijn koninklijke bediening. Daar kan Gods volk. Hè, die wordt zo onmisbaar in het leven van Gods volk. Ten eerste omdat die hun is geopenbaard. Als Christus het leven van je leven wordt. Dan blijft die onmisbaar. Ook al lig je geloof onder de zoden als het ware. Om het zo eens te zeggen. Christus blijft onmisbaar. Hij heeft zich eenmalig onmisbaar gemaakt. In de heerlijkheid van zijn openbaring, in de vergeving der zonden, het kindschap Gods, het eeuwige leven. En dat blijft zo in het leven van des geloofs. Want God kan niet buiten zijn volk. Nou, God heeft er meer belang bij als dat de mensen er belang bij hebben, zijn volk er belang bij hebben. Ja, daarom roept dat volk, ai, zoek uw knecht. Dan gaan ze pleiten, Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Oh ja. Dat is een privilege voor Gods ware volk om te pleiten op de barmhartigheid Gods in Christus. Hè, die door zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van dat achtste zangvers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt in dat achtste vers van Psalm 89.
Thank you.
Kracht mag leven, geliefde, dan ben je voor de wereld een bedorveling, maar je bent ook bedorven voor de wereld. De wereld is aan mij gestorven en ik der wereld, zegt een apostel. En daar die kracht, die heb ik van de week nog in de consistorie mag ondervinden. En dat is een bovennatuurlijke kracht. Dan word je weer boven, vroeger zei Gods volk, boven het stof uitgetippeld. Dan wordt die liefde weer zo gaande in je ziel. Ontzaglijk. Dat doet de Heer. Juist in die grote verlatenheden. Oh ja. Er wordt van alles geleerd in onze dagen. Maar dat is mijn kracht. Die opstandingskracht van Christus. Hij is mijn kracht. Ja. Want de mens kan zich niet verroeren of bewegen zonder hem. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Maar de paus gelooft niet meer in het bestaan van de hel. Als die erin ligt, dan hoeft hij het niet meer te geloven. En dan legt hij erin, want hij komt erin. Alle pausen gaan verloren. We bedrijven allemaal de zonde tegen de Heilige Geest. Maar weet je waarom die paus dat zegt? Omdat hij wenst dat de hel niet meer bestaat. Net zoals Darwin, die de evolutietheorie heeft verzonnen. En die heeft dat zoveel keer heeft hij dat herhaald in zijn leven. Want als dat zo zou zijn, dat de schepping niet zo zou zijn, dan hoefde hij nooit voor de schepper te verschijnen. Daarom heeft hij die evolutietheorie verzonnen. Dan hoefde hij niet meer voor God te verschijnen. Want hij begon het zelf ook te geloven. In die evolutie. Kijk, daar dat evolutionisme. Hè, dat nieuw Calvinisme. Dat evolutionisme. Daar is het reventom mee vergeven. Mee vergeven. Daar heb je nou een openbaring van de vijandschap van de oude mens. De paus gelooft niet meer in het bestaan van de hel. Nou, al die nieuw Calvinisme. Zelfs Billy Graham, die geloofde niet dat de hel eeuwig was en dat het een hels vuur was. Dat geloofde hij niet. Je kon het in de hel ook nog wel een beetje uithouden. Maar zo is het echt niet. Hè? Zo is het niet. Nou. Dus de paus gelooft, nou ja, wat de paus wel of niet gelooft, dat deert me eigenlijk geen zier. Want dat is wat hij zegt, gelooft of niet zegt, daar is niks gezagshebbend bij. Niks, helemaal niks. Dat is allemaal verdoemelijke praat, vervloekte praat. Want of je er nou wel in gelooft of niet in gelooft, paus, je zal erin komen. Dan hoef je het niet meer te geloven. Wel te geloven of niet te geloven. Toen die rijke man zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. Die had die hel ook voor onmogelijk gehouden. Maar toen sloeg hij zijn ogen erin op. Ja, toen kon het niet meer veranderd worden. Toen heeft hij niet meer gezegd, ik geloof niet in het bestaan van de hel. En toen lag hij erin. Nou is Gods volk. Door de hel, ja, daar de angst der hel mee alle troost doet missen in die voorweg. Oh ja. Maar de hel verschrikt niet meer. Maar als de hemel niet meer verkwikt, dat is veel erger. Dat is veel erger. Weet je wat de hel is? Dat is God te missen. Ja, dat is absoluut de waarheid. Dan heeft Gods volk geen leven meer op aarde. Nou, dan moeten ze hem weer hebben. Dan moeten ze hem weer hebben. Maar het is de Heere die de eerste is en die de eerste blijft. He, want als God niet zou spreken, nieuwelings, dan hebben ze geen levende ziel. Ze kunnen met dat algemene geloof, ja, dat ware geloof. Dan nogmaals, dat is geen hefboom. Van nou gaan we weer eens opnieuw in Christus geloven. Nou, vergeet het maar. Je komt er wel achter hoe zwak dat instrument des geloofs is. En nochtans, dit is de overwinning der wereld. Namelijk, uw geloof. Maar dat omvat heel de leer van Christus. Dat omvat roeping, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, geloof, heerlijkmaking. Dus we moeten dat goed verstaan, geliefde, als er in het woord over het geloof gesproken wordt. En dat is noodzakelijk, hè? Dat is noodzakelijk, ja. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Een andere weg is er niet. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dat is de verheuging van Gods volk. Hè, dat de Heere die zaligheid, die erfenis, die zalige erfenis, want hier delen ze al in de erfenis, maar die wordt in de hemel bewaard. Hè, de volheid daarvan wordt in de hemel bewaard. De erfenis der heiligen in het licht. Hè, hier beproefd. En die beproeving is veel kostelijker dan het goud dat wel vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden. Dat is de uitkomst van die beproeving tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dan wordt het weer met kracht vernieuwd. Daar mocht het volk het van hebben. Dan word je niet steeds vromer. Nee, dan kom je weer in die fontein die geopend is voor de ongerechtigheid van het huis van David. Gods volk is daar, die meren. En als je nou bij zo'n meer komt, dan zie je daar tal van ganzen in. Tal van eenden, zwanen en ganzen. Watervogels. Nou, die watervogels kunnen niet buiten het water. Want in dat water zit zoveel voedsel. Nou, zo kan Gods volk ook niet buiten die fontein die geopend is voor de ongerechtigheid van het huis van David. Ongerechtigheid? Ja, daar loopt Gods volk van over. En omdat dat bloed verzoent in een doorgaande, en die doorgaande verzoening, die hernieuwde bekering, die nieuwe bekering, die tweede bekering. Ja. Heb al Gods volk daar deel aan, dat heb ik u al een keer uitgelegd. Maar opdat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding, daar moet al Gods volk het van hebben. He, van die verzegelingen des Heilige Geestes. Oh ja, dat ze als in een bundelke der levens verzekerd zijn. He, van hun zaligheid niet in hun zakken, maar in Christus. Christus is mijn zekerheid, met een hoofdletter. En als de Heere zich daarin uitlaat, dan is de gelovige ook zeker. En dat is wel een bestendige zekerheid. Het is niet zo van vandaag wel en morgen niet. Nou, de beproeving kan wel zo hevig zijn, dat de ziel zo hevig bestormd wordt. Of ooit God wel in mijn leven geweest. Maar dat is ongeloof, dat is, ja, kun je makkelijk zeggen, nee, dat zeg ik niet makkelijk. Dat ongeloof, geliefde, dat houdt God voor verdacht. En dan weten ze dat de Heere die woorden van zaligheid tot hun gesproken heeft in de diepte van hun verlorenheid. En als de Heere maar zijn aangezicht verbergt, dan houden ze God voor verdacht. Dan word ik verschrikt, zegt David. Want dan lijkt die helse Saul veel machtiger als God. Maar zo is het niet hoor. Ja, het lijkt wel eens naar de omstandigheden of de duivel regeert. Of het vlees regeert. Nou, daar heeft de Heer me onlangs nog uitgeholpen. Let op hun einde. Let op hun einde. Gods volk is al aan het einde gebracht in de dood van die oude mens dood. Die is een nieuw schepsel in Christus. En er komt nooit geen einde meer aan. Nee. Want het einde van die man zal vrede zijn. Zie op het einde van de rechtvaardige. Het einde van die man zal vrede zijn. Maar het einde van de goddeloze zal vreselijk zijn. Ja. Dat krijg je toch niet uitgedacht, de zaligheid die God uitgedacht hebt voor zijn volk, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel gij hem niet ziende, maar gelovende, zalig zijt gij Thomas, omdat gij gezien hebt. Hè? Gij gelooft nu omdat gij gezien hebt, maar zalig zijn degenen die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben, die gezien hebben van verre, net zoals de patriarchen en de oud-testamentische heiligen, maar die waren dieper ingeleid in de verbonden der belofte als menig nieuw testamentisch christen. Denk erover, David was profeet. Profeet. Moet je de psalmen Davids maar eens lezen. Dan kijk je Christus in zijn hart. Dan kijk je Christus in zijn hart. En ook Gods volk. Hoe bestreden, hoe verlaten. De Heere verlaat zijn volk nooit. Want in hun benauwdheid is hij benauwd geweest. Hoe kan dat? Omdat hij in die trappen der vernedering is geweest. Die heeft hij ganselijk doormaakt. De beker van de toorngod tot de laatste druppel geledigd. En uitgeroepen, het is volbracht. En zo was ook zijn opstanding rechtvaardig. Dat kon niet meer tegengehouden worden, want hij had alles volbracht. En nou is hij representator, dat was hij al voor de opstanding, maar hij is representator van al zijn kinderen, hoofd van het genadeverbond. Het gaat alles van Christus uit. Wij hebben geen verstand van de wet, van het verbond, daar hebben we totaal geen verstand van. Christus is onze wijsheid. Christus, onze gerechtigheid. Onze heiligmaking, onze volkomen verlossing. Zoek toch niks buiten Christus, mens. In hem zijn alle schatten der zaligheid verborgen. En die worden ook geopenbaard. Oh ja, hij openbaart zichzelf. De God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Maar toen moest Paulus nog 3 jaar in de woestijn van Arabië verkeren om hem nader te kennen. Want hij moest het evangelie, hij was geroepen om het evangelie de heidenen te verkondigen. En dan moest een bekwaammaking opvolgen op die wedergeboorte. Nou, dat is gebeurd. En Paulus is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Want dan kom je aan de verkeerde kant. Daar kom je slecht mee uit. Nee, hij is met God te raden gegaan. En de Heere heeft hem apart genomen in die woestijn van Arabië om hem nader te onderwijzen. Ja, daar heeft de Heer ook avondmaal met Paulus gehouden. U zegt, waar staat dat? Nou ja, als je dat in de schrift niet leest, dan heb je nog nooit iets gelezen. God onderhoudt zijn volk al zat dus ook op de Noordpool. Of op de Zuidpool, of midden op de oceaan, of op de bodem van de oceaan. Maakt niks uit. Ik weet waar u woont. Daar waar de troon des Satans is. De Heer is tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem, mijn leven lang. Ja, tot in eeuwigheid. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van genade en uw geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in u was beduidend tevoren getuigd, het lijden dat op Christus komen zou en nu gekomen zijnde, hij is opgestaan uit dat lijden, opgestaan uit de dood, de heerlijkheid daarna volgende, de welke openbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie hebben verkondigd. Dus dat moet de prediking zijn. Hè, de trappen van zijn vernedering en de trappen van zijn verhoging. Hè, ook de laatste trap van de verhoging, dat behoort voluit tot de prediking. Hij komt om de aard te richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Dat is het uitzien des geloofs van de strijdende kerk. Ja, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Dat is het zwanenlied van Gods volk. Die hijgen naar het einde van de krijg. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. Maar die krijg is al reeds overwonnen. Want we zijn meer als overwinnaars in hem, hè, die ons lief gehad heeft van voor de grondlegging der wereld. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Ja, dat moet je niet triomfantelijk uitspreken. Nee, nee. Want de Heer moet maar eens een boom laten vallen, om het zomaar eens te zeggen. Hij moet maar eens een ogenblik zijn aangezicht verbergen. Ach, mens. Dat weet Gods volk niet waar ze het zoeken moet. Want ze hebben geen plaats in deze gewesten. Nee, ze kunnen niet. Nou ja, nou, dan ga ik nog eens naar die en naar die. En daar staat de deur. Die deur staat open, die deur. Nou, alle deuren zijn dichtgegaan. Maar 1 deur is open gegaan, dat is Christus, ik ben de deur. En degene die door mij ingaat, hè, die zal weide vinden, leven vinden, hè, dat eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtig God. God de Vader is alleen maar door Christus te kennen. Christus heeft de Vader geopenbaard, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat waren al opstandingswoorden, dat waren ook woorden des eeuwige levens. En toen moest hij nog sterven. Dus je moet nou niet denken dat de Christus in de trappen van zijn vernedering, dat dat nog maar een halve zaligmaker was. Dat is godslasterlijk. Dat wordt, Roos die leert dat. En er zijn meer predikanten die dat leren of geleerd hebben. Nou, zo is het echt niet. Maria, die kende Christus ten volle. Naar de mate des geloofs, maar wel een volkomen zaligmaker. En ze wist niet wat haar overkwam, dat er zo met de zonen Gods, zo met haar geboren kind, gehandeld werd. Ja. Er zijn zeker trappen in de kennis des geloofs. Daarin neemt Gods volk toe. Maar de bewondering neemt ook toe. De geloofsbewondering, want bidden gaat dan over in aanbidden. Want toen hij opstond uit het graf, toen heeft hij zich eerst aan die vrouwen geopenbaard. En toen vielen ze neder voor zijn voeten en aanbaden hem. Ja, ze hadden niet veel meer te zeggen. Ze aanbaden hem. Ja. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Ja, toen heeft hij zich geopenbaard als de oudste broeder. Nou, wel als, hè, als voleinde des geloofs. Wel als voleinde des geloofs. Och, Gods volk kan niet buiten Christus. Maar nog veel meer Christus kan niet buiten zijn volk. Nou, dat word ik steeds weer gewaar. En dat wordt altijd als volk gewaar. Die opzoekende zondaarsliefde van Christus, mens. Hij heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Wij 100.000 keer, maar hij nooit. Hij nooit. Hij houdt getrouw zijn woord. Och, als hij dat eens naar waarde mag wegen. Als dat eens in je leven hè, op zijn plek komt. Dan wil je niks meer van mensen eer weten. Van beledigd vlees, weg ermee. We hebben het toch opgezongen. Gij toch, gij zijt. De roem en de kracht van onze kracht. Ja. Want Gods volk heeft geen kracht. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daar is de hemel vol van. Maar ook voor zijn troon en hier beneden. Gemeente, we gaan eindigen. Het is weer paasdag geweest. Is het ook Pasen voor u geweest? Voor het eerst of opnieuw? Die vergeving der zonde door de besprenging van het bloed van Christus. Die waarachtige wedergeboorte. Ga God zolk niet om de wedergeboorte hoor. Om Christus. En die leren je alleen maar kennen. In de orde van roeping, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, geloof, heerlijkmaking. Dat is de orde Gods en daar wijkt de Heer nooit vanaf. De heerlijkmaking staat niet aan het begin, die staat aan het eind. Christus staat aan het begin en hij is ook het einde. Het is toch een wonderlijke leer. Ik heb het toch niet uitgevonden. Ons heeft de Heilige Geest dat geopenbaard door woord en geest. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En dan gaan ze ook God eren. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Christus maakt ons de Vader bekend. Daar hebben we een verzoend Vader in de hemel. Ik zeg niet meer dat ik veel voor u bidden zal. Wat zegt de ziel? Want de Vader zelf heeft u lief. Daar ligt de kracht. In God de Vader. Door de Heilige Geest. In de opstanding van Jezus Christus. Het is een drie-enig God. Dan wordt Gods volk. Dan komen ze erachter dat ze verzoend zijn met een drie-enig God. Ja. Dan hebt de Vader vrede. Dan hebt de Heilige Geest vrede. En hebt de Zoon. Die is de vrede. Hij is onze vrede. En door hem komen wij tot de Vader. Een geopende toegang tot de troon der genade. Opdat wij geholpen zouden worden ter bekwame tijd. De Heere helpt altijd. Ja, absoluut waarheid. Waar zit je om verlegen? Of bidt u kwalijk? Wordt uw gebeden niet verhoord omdat u kwalijk bidt? Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want er is een volharding der heiligen. Er is ook een volharding van het gebed. Dat ligt niet in de heiligen, dat ligt in Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Daarin ligt de kracht, in zijn voorbidding. Voor de grootste der zondaar die tot hem komt. Al wat mij de Vader heeft gegeven, die zullen tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nou kinderen, tas toe zou ik zeggen. Ja, tas toe. Dat is niet in de mens gelegen. Nee. Maar de schatten van het genadeverbond worden rijkelijk geopend. Door woord en geest. Wat we u hebben opgelezen en u hebben voorgepreekt. Ze worden eigenlijk tentoongesteld. Ja. Maar aan die markt van vrije genade is het nooit druk. De meeste mensen hebben daar geen belangstelling voor. Want de meeste mensen, zeker de natuurlijke mens, die is alleen maar uit op vleeselijk voordeel. Ja, maar al zou gij de heilige wereld gewinnen en schade lijden aan uw ziel, wat zou het u baten? Wat is daarvan de eindrekening? Voor Gods volk geldt de verdrukking van 10 dagen. Ziet op de vergelding des loons. En zo hij vertoeft, verbijt en hij zal gewisselijk komen. Gisteren nog ondervonden in die consistorie. Ja, ik ken er nooit lang buiten. Oh ja, ik ken dat wel lang. Als de Heer me maar iets wat laat vieren, dan ken ik al lang buiten. Maar Christus kent niet buiten zijn volk, want die heeft hij gekocht met de hoogste prijs voor zijn bloed. En hij heeft ze verzoend met de Vader. Daarom predik ik in zijn naam bekering en vergeving der zonden. Amen. Heren, dat paasevangelie, dat is wel zo rijk evangelie. Net zo rijk als het kribbe-evangelie, als het evangelie van Bethlehem. Net zo rijk als het pinkster-evangelie. Want het is alles uw rijke, nameloos, rijk evangelie in en door Christus. Het is ons door de Zoon geopenbaard. En mochten we het ook doorgeven, Heren, dat gij het rijkelijk kwam te zegenen in de uitbreiding van uw koninkrijk onder jong en oud. Rijp en groen. Onder de slechtste van de slechtste. Komt, laat ons wederkeren tot de Heer. Hij heeft ons geslagen. Hij zal ons genezen. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Uw koninkrijk komen, uw willen geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Om Jezus willen zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van diezelfde psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem, die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren, wat er verder volgt in dat 9e zangvers van psalm 89.
Laat ons dan eindigen met de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.